Lieve mensen, ik neem jullie even mee naar 11 augustus 1999. 11 augustus 1999. Niet iedereen van jullie leefde toen al, want het is 20 jaar geleden. Heeft iemand enige idee waar het over zou kunnen gaan? 11 augustus 1999, dat was dus 2 weken geleden, 20 jaar geleden. Dat was de dag van de bijna volledige zonsverduistering in Nederland. Ja, dus als je, laten we zeggen, 25 jaar en ouder bent, dan weet je dat waarschijnlijk nog wel een beetje. Ja, je herinnert het je? Een bijna volledige zonsverduistering. Wij maakten dat mee in Heemskerk, waar we toen woonden. Ik was net een jaartje predikant daar, in Beverwijk. En het was allemaal aangekondigd, allemaal verhalen over eclipsbrilletjes die je per se op moest zetten als je naar die zon zou kijken. En 's middags was het zover, ergens tussen, ik heb het even genoteerd, hoe laat was het, ergens tussen 11 en 2 gebeurde dat allemaal. En om 12:30 's middags was het grootste deel van de zon bedekt. 93% van de zon was bedekt. En wat gebeurde er toen? En ik vertel dat omdat dat me doet denken aan die stilte van Elia. Wat gebeurde er? Het werd wat schemerig. Ik had zelf het gevoel dat er een soort hele grote wolk als het ware over ons heen trok. Het was natuurlijk de maan die voor de zon ging zitten. Het werd heel stil. De vogels stopten met fluiten. En het was een stilte. Ja, die moet je dus meegemaakt hebben om het te snappen. Maar het was heel indrukwekkend. Het was een heel indrukwekkend moment. Het is ook niet voor niks dat als er zonsverduisteringen zijn, en die zijn er best regelmatig over heel de wereld. In Nederland moeten we op een eerste volledige zonsverduistering wachten tot 2135. Dus dat zit er voor geen van ons meer in. Maar als je het zou willen, dan kun je heel de wereld overreizen, omdat er wel maar enige regelmaat is een zonsverduistering. Maar goed, dat is een eenmalig gebeuren geweest in Nederland. Maar het staat me nog zo helder voor de geest, hoe stil het was. Het werd een klein beetje kouder. 1-2 graden minder. Het was op een woensdag. Nou dat. En God kwam langs in het zuizen van een zachte koelte. Staat in dit verhaal wat we net gelezen hebben. Misschien was dat wel zoiets. Daar komen we straks op terug, want we gaan nou eerst naar Elia toe. En de vraag waar Elia mee worstelt, of misschien worstelt hij er niet echt zo mee, maar de vraag waar wij mee kunnen worstelen en die we mee kunnen nemen als we nu luisteren naar de preek, is deze vraag: hoe ga ik eigenlijk om met tegenslag in mijn leven? Hoe ga ik om met tegenslag in mijn leven? Het is duidelijk dat Elia veel tegenslag ervaart. Wij ervaren allemaal ook op onze tijd onze tegenslagen. Misschien zit je nu wel in een periode waarin je ervaart, ja, het gaat allemaal niet. Ik ben er eigenlijk helemaal klaar mee. Ik vind het zo naar wat er allemaal gebeurt. En misschien heb je dat op dit moment niet en zit je lekker in je vel. Maar kun je terugdenken aan een periode dat het wel zo was? En als je helemaal niks vervelends kunt verzinnen in je leven, luister dan voor iemand anders die je kent en die veel tegenslag ervaart. Hoe gaan we om met tegenslag in ons leven? En Elia kan ons helpen, want Elia was een mens zoals wij. Dat staat in het Nieuwe Testament, in Jacobus 5, vers 17. Elia was een mens zoals wij. Dus alles wat hij meemaakt, dat kunnen we herkennen. Jacobus gebruikte het op dat moment om te zeggen: Elia was een mens zoals wij en hij bad een gebed en het werd nog verhoord ook. Maar we komen zometeen tot de ontdekking dat ook niet alle gebeden in het leven van Elia verhoord zijn. Elia was een mens zoals wij. En hij heeft iets geweldigs meegemaakt. Dat kun je thuis misschien nalezen in hoofdstuk 18. Hij heeft iets geweldigs meegemaakt. Hij heeft het namens God opgenomen tegen Baal. Er waren 450 Baal-priesters op een berg. En die hebben een altaar gemaakt. En de Baal moest dat vuur aansteken. Maar er gebeurde helemaal niks. Geweldig indrukwekkend gebeuren en een geschreeuw. En die profeten die dat deden, die priesters, die sneden zichzelf. Dat was heel naar, denk ik, ook om te zien allemaal. Maar er gebeurde helemaal niks. En dan gaat Elia een altaar maken voor zijn God. En dan gooit er nog een hele hoop water overheen ook. En hij bidt één kort gebed. Heer, wilt u laten zien dat u God bent? En bam, er komt vuur uit de hemel. En heel dat altaar, alles is weg. En het volk staat daar te juichen. De Heer is God. De Heer is God. Dat was gisteren. Geweldige ervaring. Een geweldige geestelijke ervaring. En de volgende dag krijgt Elia te horen van Izebel, de vrouw van koning Ahab. En dat zijn twee niet zo fijne mensen. En Izebel zegt van Elia, jongen, als jij over 24 uur nog leeft, dan mogen de goden mij doden. Kortom, Elia, je gaat eraan. En de held van gisteren is één dag later een held op sokken. Zo snel kan dat gaan in een mensenleven. Zo kan het ook elkaar afwisselen. Hè? Dat je de ene dag zit je op een geestelijk hoogtepunt. Geweldig. En de volgende dag is er niks van over. En is er alleen nog maar een gevoel van opgebrand zijn, teleurgesteld zijn, uitgeput zijn. Zo zit Elia er nu in. En misschien herken je dat in je eigen leven ook wel, dat je iets prachtigs meemaakt met God. Prachtige conferentie bijvoorbeeld, of geweldig was het allemaal. En kom je weer thuis en is het weer weg. Of soms nog erger. Dan gebeurt er iets ongelooflijk naars en dan denk je, hoe kan het dat het gisteren zo gaaf was en dat het nu niks meer is? Het overkomt Elia. Hij slaat op de vlucht. En gelukkig kunnen we er meteen bij zeggen dat hij de goede kant op vlucht. Want hij vlucht naar God. Dus we kunnen meteen al leren van dit verhaal. Als je tegenslag ervaart, dan kun je soms de neiging hebben om daar gewoon maar echt bij weg te lopen. En dan denk je, vluchten is fout. Maar vandaag zeggen we, nee, vluchten is goed als je maar de goede kant op vlucht. Naar God toe. En je kunt het ook zo zeggen, Elia die heeft zich ongelooflijk uit de naad gewerkt, heeft ongelooflijk veel gedaan. En hij nadert gewoon zijn grenzen. Het lukt hem niet meer. Elia kent zijn grenzen en hij geeft zijn grenzen aan en zegt van God, nu is het genoeg. Ik trek het niet meer. Hij gaat als het ware met de opdracht die hij gekregen heeft om profeet te zijn voor het volk Israël. Hij gaat als het ware terug naar de opdrachtgever en zegt van, Heer, ik weet het, u hebt mij geroepen om profeet te zijn. Het lukt me niet meer, hier is de opdracht terug. Dat is wat Elia aan het doen is. Dus hij gaat de woestijn in, één dag reis ver, en hij bidt een gebed. Neem mijn leven. En we zingen in de kerk regelmatig, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Maar dat zingt Elia dus niet. Hij zegt, neem mijn leven, laat mij maar sterven. God verhoort dat gebed niet. Dus ook niet alle gebeden van Elia zijn verhoord. Nee, er gebeurt iets anders. Er komt een engel. En die engel die geeft hem wat te eten en te drinken. Tot twee keer toe. Dus Elia ligt daar onder een bremstruik, een braamstruik. En we kunnen weer denken aan vorige week, was er ook een braamstruik. En dus we worden al een beetje op het spoor van Mozes gezet, want dat is hier namelijk aan de hand. Elia vlucht. En inderdaad, hij zegt op dat moment wel dat hij wil sterven. Zo voelt hij zich ook. Maar de engel tikt hem aan en zegt, ik ga jou wat eten en drinken geven, want de reis zou anders voor jou te ver zijn. Elia is op reis gegaan. Zijn vlucht blijkt een pelgrimstocht te zijn. Dus hoe ga je om met tegenslag? Hoe gaat Elia om met tegenslag? Hij gaat een pelgrimstocht maken. En de engel geeft hem dus tot twee keer toe eten en drinken. Hij krijgt nieuwe kracht. En dan zou je kunnen denken van nou Elia, je hebt je nieuwe kracht. Ga terug naar Izebel. En vertrouw er maar een beetje op dat God sterker is dan Izebel. Durf er maar, wees maar een profeet. Maar Elia pakt niet zijn oude agenda op. Hij heeft nieuwe kracht gekregen, niet om zijn oude agenda op te pakken, maar om verder te vluchten naar God. Hij maakt een pelgrimstocht van 40 dagen en 40 nachten. Dat is best lang. 40 dagen onderweg zijn. En wat gebeurt er allemaal in die 40 dagen? Er wordt allemaal niks over verteld. Maar uiteindelijk komt hij aan op de berg van Mozes, waar God Mozes had ontmoet. En ik denk dat Elia dus ook echt op zoek is geweest van God, laat u nou maar zien. Ik wil u ontmoeten, net zoals Mozes toen. En het gebeurt. Er klinkt een stem. Elia, wat doe je hier? Alsof God dat niet zou weten. Hij weet dat wel. Maar God stelt je soms een vraag om je aan het praten te krijgen. Dat je jezelf hoort zeggen, wat Elia zichzelf hoort zeggen. Ik heb met volle overgave me ingezet voor de Heer. Voel je het een beetje aan? Elia heeft zich zo ongelooflijk ingezet. Heeft er 40 dagen lang gelopen. 40 dagen lang heeft hij lopen malen. Wat is er allemaal aan de hand? Wat is er allemaal gebeurd? Wat heb ik allemaal gedaan? Ik heb me zo ingezet voor God. En wat krijg je ervoor? Stank voor dank. Niemand deed mee. Dat is eigenlijk wat Elia zegt. Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd. Ze hebben uw altaren verwoest en uw profeten gedood. En ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook nog op mijn leven voorzien. Zo nodigt God Elia uit om zijn hart uit te spreken. Elia, wat doe je hier? Elia zit daar in een grot. Donker hoekje, misschien ligt hij wel een beetje opgerold in de hoek van een grot en ligt hij te klagen en het slachtoffer te zijn. En zou je hopen dat God een goede therapeut was, maar dat lijkt hij niet te zijn. Hij geeft geen enkele ruimte om vertel nog eens meer, Elia, wat zit je nou echt dwars? Hij gaat er eigenlijk niet op in. Klinkt trouwens ook geen verwijt. God zegt ook niet tegen Elia, Elia, nou moet je niet zo zeuren. Het is allemaal een beetje onzin natuurlijk wat je zegt. Maar het is geen onzin. Het is waar. Dit is hoe het is. Hij heeft zich ongelooflijk vol overgave ingezet voor God. En het is op niets uitgelopen. Dat is wat er is. Wat zegt God wel? En nogmaals, stel je een beetje voor dat hij daar in die donkere grot wat ligt opgerold in een hoekje. Of misschien zit hij wat ineen gedoken op de grond. En God zegt tegen hem, Elia, sta op. Kom naar buiten. En stel je voor mij open. Hoe ga je om met tegenslag in je leven? Wat doet God als er tegenslag is in je leven? Hij gunt je de tijd, in ieder geval. 40 dagen en 40 nachten heeft Elia gehad om daarmee bezig te zijn. En dan komt God naar hem toe en dan zegt hij tegen hem, na die 40 dagen, zonder er al te veel woorden aan te wijden wat er precies aan de hand is, sta op. Kom naar buiten uit dat donkere hol weg in de buitenlucht, in het licht. En stel je open voor mij. Elia doet dat nog niet. Hij blijft zitten waar hij zit. Pas als God langsgekomen is, dan staat hij op en gaat hij naar buiten. Maar nu nog niet. En dan komt God langs. En er zijn drie tekens waarin God niet is. Heel nadrukkelijk wordt het erbij gezegd. God was niet in die windvlaag. Want eerst komt er een storm. Geweldig indrukwekkend. Maar de Heer was niet in de storm. En dan komt er een aardbeving. Zo mogelijk nog indrukwekkender. Alles piept en kraakt daar in die bergen. Maar de Heer is niet in die aardbeving. En dan komt er een vuur. Nog vernietigender. Maar de Heer is niet in het vuur. Dus God is niet in al dat geweld. God is niet in al die indrukwekkende dingen die op dat moment gebeuren. Maar we moeten misschien nog iets beter kijken naar wat hier nou aan de hand is. Want als je God ontmoet, ontmoet je ook jezelf. Wie God ontmoet, komt ook zichzelf tegen. Dat gaat altijd samen op. God leren kennen en jezelf leren kennen, dat heeft een hele innige band met elkaar. Die tekens zeggen veel over oordeel, maar misschien zeggen ze ook wel heel veel over het innerlijk van Elia. Die storm en die aardbeving en het vuur, zegt dat niet alles over wat er in Elia aan de hand is? Het stormt in zijn hoofd. Altijd maar die gedachten die me doorgaan, al die boosheid, al die agressiviteit die er misschien ook is, al het verdriet wat er ook is. Het beeft in zijn hart. En het brandt ergens in zijn maagstreek. Dat zijn allemaal tekens van wat er met Elia aan de hand is. Als je God ontmoet, kom je jezelf tegen. En dan is er de stilte. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Het wordt helemaal stil. Toen ik dus met de voorbereiding bezig was, moest ik denken aan die zonsverduistering, 11 augustus 1999. Ik moest er ook aan denken, iets korter geleden nog, 25 juli 2019. De warmste dag van altijd, hè? 40 plus graden. En ik weet dat heel veel mensen erg veel last hebben gehad van die warmte. En ik sprak ook wel wat jonge gezinnen voor wie het echt echt heel moeilijk was. Dat je steeds in beweging. Kijk, als je niet in beweging hoeft te komen, dan is het uithouden. Als je gewoon stil zit, tenminste, zo ervaar ik dat, dan kun je 40 graden wel uithouden. Maar voor veel van jullie was dat niet weggelegd. Maar wij zaten stil in de tuin. Geen kinderen meer die je bij de haren moest slepen en zo, of moest vermaken. Wij zaten stil in de tuin. En het was ook stil. Die hitte, die warmte, maakte het ook stiller. Het was bijna dezelfde ervaring als toen met die zonsverduistering. Minder vogels floten. Wij woonden vlakbij de A28. Ik had de indruk dat er minder auto's reden. Alles was wat stiller. Dat kan je zomaar ten deel vallen, hè? Een stil moment. Het valt Elia ten deel, daar op die berg, in die grot. Het zachte zuizen van een stilte. Het is een beetje moeilijk te vertalen, er zijn heel veel verschillende vertalingen van. A gentle breeze, in het Engels doen ze het erg mooi, vind ik, a gentle breeze. Een vriendelijk briesje. The sound of a low whisper, het geluid van een fluisterstem. Hoe lang duurt die stilte? klinkt er inderdaad een stem met woorden. En een belangrijke vraag, wordt het ook stil in Elia? He, want als die tekens van oordeel en geweld en indrukwekkendheid, als dat iets zei over Gods oordeel, wat voorbij ging blijkbaar. Maar het zei ook iets over de onrust die er was in Elia. Wordt het in Elia nu ook stil? Leert Elia misschien op dit moment wat Jona ook moest leren? Jona was ook op de vlucht gegaan. Hij was niet naar God toe gevlucht. Hij was echt van God weggevlucht. Jona moet iets leren, namelijk dat God een barmhartige en genadige God is. Ja, dat zegt Jona ook ergens. Ik wist het wel. Ik wist het wel. U bent een genadige God. Ja, hij is een beetje boos over dat God een genadige God is. Ik wist het wel dat u een genadige God bent. Maar is dat wat Elia ook moet leren? Dat God een genadige God is, een God van zachtheid, een God van stilte? Moet Elia leren, moeten wij leren dat God in de stilte is? De stilte die staat voor zijn liefdevolle aanwezigheid, voor zijn nabijheid, voor zijn genade, voor zijn helende kracht. Want wat is stilte eigenlijk? Want voor mij is dat wel een beetje het appel wat uit dit verhaal naar mij toe komt. Van zoek die stilte. Laat die stilte gebeuren in je leven. Want wat gebeurt er in de stilte? In de stilte komt er meer van God en minder van mij. Dat is wel een hele worsteling nog, maar in de stilte komt er meer van God en minder van mij. In de stilte leer ik, en ik heb ook weer een beetje Engels nodig om te zeggen wat ik bedoel. In de stilte leer ik let go, let God. Dus in de stilte leer ik laat de dingen los en laat God zijn werk doen. In de stilte leer ik wat in Psalm 46 staat. Wees stil en weet dat ik God ben. In al die drukte van ons leven, in al die gedachten en ook wel oordelende gedachten die we hebben, denken we vaak zelf dat wij een beetje God zijn. Wij bepalen wel hoe het gaat. Wees stil en weet dat ik God ben. En dan klinkt opnieuw die vraag, Elia, wat doe jij hier? Dus het verhaal gaat verder. Het is stil geweest. Ik weet niet hoe lang, maar het is stil geweest. En ik hoop dat het ook stil is geworden in Elia. En opnieuw zegt God precies dezelfde vraag. Elia, wat doe jij hier? En ik weet niet of het opgevallen is, maar hij geeft precies hetzelfde antwoord. Dus ik vind dat in eerste instantie buitengewoon teleurstellend. Want je zou toch verwachten dat er in die stilte wat gebeurd is met Elia. Dat hij andere taal gevonden heeft. Maar dat is blijkbaar niet zo. Dus we moeten ook niet zozeer letten op de woorden die hij spreekt, want die zijn precies hetzelfde. En nogmaals, hij heeft gelijk. Het is zoals het is. Maar er is wel iets gebeurd. Elia is namelijk naar buiten gekomen. Hij lag opgerold, ineengedoken in die grot van hem, waar hij eigenlijk niet meer uit wilde komen. En hij heeft die stilte gehoord en beleefd. Hij is opgestaan. Hij is naar buiten gestapt. Hij is in het licht gaan staan, in de buitenlucht. En daar klinken die woorden wel anders. Niet meer het slachtofferige zit erin, niet meer het verongelijkte, niet meer het boze en het teleurgestelde, maar gewoon, God, hier sta ik, dit is wat er is. Hij heeft ook zijn gezicht bedekt met zijn mantel. Dus zijn eerbied is er. En dan geeft God een aantal opdrachten. En in de kern komt het op neer, Elia, ik ga mijn werk via andere mensen doen. Op een ander moment dan jij denkt. Ik ga een andere koning zalven, Jehu. Er komt een nieuwe generatie. Elisa, jij bent oud geworden. En ik ga ook buiten Israël omwerken. Want inderdaad, Elia, je hebt gelijk. Israël, dat is een lastig volkje. Ik ga koning Hazael. Die moet als koning gezalfd worden uit Aram. Dus er gebeurt nogal wat. God zegt, ik ga het op een andere manier doen. Ik ga het op een ander tijdstip doen. Ik ga het met andere mensen doen. Niet meer met jou. Ik hou nog even veel van je. Jij blijft mijn profeet. Maar niet nu. Niet door jou. Je mag het loslaten. Is zoveel als God wil zeggen tegen Elia. Je mag het loslaten. Ik ga verder. Hoe ga ik om met tegenslag in mijn leven? Nou, we kunnen niet kopiëren zo'n verhaal. Daar zijn die verhalen ook niet voor bedoeld. We kunnen er wel van leren. En ik wil er op zijn minst dit van leren. Zoek de stilte. En stilte is best moeilijk. Helemaal in onze lawaaiige, overvolle maatschappij. Er is zoveel wat de aandacht vraagt. Maar zoek de stilte. En als je die stilte eenmaal zoekt, dan is het ook nog moeilijk. Omdat er in jou ook nog van alles... Je moet altijd, als je die stilte zoekt, eerst door de storm heen. Je moet eerst door de aardbeving heen. Je moet eerst door het vuur heen. En pas daarachter is de stilte. Dus veel mensen geven het bij de storm al op. Denken, ik ben zoveel lawaai en zo. Dat is niks voor mij, stilte. Maar dan moet je dus doorheen. Door die storm heen, door die aardbeving heen, door het vuur heen. En daarachter is de stilte van God. Iemand schreef over het leren kennen van de stilte. Ik heb jouw stilte maar langzaam leren kennen. Bij al onze contacten nam ik steeds weer het woord. Was het mijn onzekerheid of mijn onwennigheid? Ik weet het niet. Maar omdat jij stilte nooit antwoordde, bleef ik maar praten. Het was alsof ik hoopte dat door meer te zeggen, je uiteindelijk toch overstag zou gaan. Ik wist niet dat ik jou door elk woord steeds weer opzij duwde. Dus het is nog niet gemakkelijk om die stilte te leren kennen, omdat we geneigd zijn om te blijven praten. Maar God wil ons in die stilte ontmoeten. Iemand anders zei daarover, Dietrich Bonhoeffer, in stil zijn ligt een wonderbaarlijke kracht voor opheldering, reiniging en gerichtheid op het wezenlijke. Dus als je stil wordt, dan worden de dingen helder. Als je stil wordt, komen er zuiveringsprocessen op gang van binnen. Dan ontdek je hoe oordelend je vaak bent. En omdat er op dat moment niemand is aan wie je het kwijt kunt, word je ermee geconfronteerd dat jij zelf zo oordelend bent. En je raakt gericht op het wezenlijke. Dat je hier bent in de aanwezigheid van God. Want Hij is hier. In de stilte.